Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. En ik mag u en jullie groeten in naam van God, met genade en met vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met lof en tegelijk ook met het besef van nederigheid en dat we moeten leven van de genade en de verzoening van God tot God naderen met Psalm 65... En daarvan zingen we de versen 1 en 2. Zo, vanuit de vreugde dat we mogen weten dat God ons genadig is. Dat we zijn gekozen om bij hem te komen, bij hem te mogen naderen, horen we de geboden van God waar we in mogen leven. En nadat we die hebben gehoord uit Exodus 20 en daarna de samenvatting die de Heer Jezus heeft gegeven, zingen wij Psalm 131. Dat we niet met grote dingen in ons hoofd, maar ons toevertrouwen aan de Heere God om voor hem te leven en zijn verlossing te verwachten. Psalm 131, 1, 2 en 4 na de geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet voor je eigen doelen, niet zomaar licht gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze en alle andere geboden samengevat toen iemand bij hem kwam en zei: wat is nu het belangrijkste gebod? Toen zei hij: dat is dit. Je zult de Heere je God lief hebben. Met alles wat je hebt, met alles wat je bent. Dat is het eerste en het grootste gebod. En het tweede daar helemaal aan gelijk is: je zult je naaste lief hebben als jezelf.
Thank you.
Laten we de Heere God vragen, nu we uit de Bijbel gaan lezen, dat zijn woorden voor ons allemaal opengaan. Laten we bidden. God van ontferming, wij danken u dat u ons hier geroepen heeft, uitgekozen om voor u te naderen zoals we zongen. Niet omdat we dat verdienden. Niet omdat we er altijd zoveel zin in hebben. Maar omdat u ons roept. En nu wij uit uw woord gaan lezen, bidden wij dat we stil zullen zijn. Niet alleen maar dat we zwijgen, maar werkelijk stil dat we kunnen ontvangen. Dat we kunnen horen. Heere God, we nemen heel veel onrust met ons mee. Onze gedachten kunnen alle kanten opgaan. Dingen die ons misschien al heel ons leven, al heel lang, altijd maar weer bezighouden. Of zorgen. Of gewoon de onrust van het leven. Zoveel dingen die moeten en mogen waar we zin in hebben. Wij bidden u. Maak ons stil zoals een kind. Aan de borst van zijn moeder, wachtend op u. En dan bidden we u ook, dat u door uw geest uw woord zo spreekt, dat het een woord is wat ons raakt, dat ons zegent, dat ieder van ons hier de weg wijst. Dat is voor u niet zo moeilijk, want u kent ons, u weet waar we mee bezig zijn. U weet wat we meedragen, wat we nodig hebben. Heere God, spreek ons aan. Ons allemaal, wie we ook zijn, jong of oud of ertussenin. De mensen thuis ook met ons verbonden. Geef ons uw woord. Zo richten we ons tot u. Zo verlangen we. Niets meer dan dat. En niets minder ook. En we doen dat in vertrouwen, omdat u, Heere Jezus, heeft beloofd dat waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik erbij. Doe het dan volgens uw belofte en zegen ons. In Jezus' naam. Amen. We lezen vandaag vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel. Eerst uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 57, vers 14 tot 21. En daarna uit het evangelie van Lucas. Eerst Jesaja 57, vers 14 tot 21. En laten we daarna zingen uit Psalm 51, het eerste vers. Jesaja 57, vers 14. Men zal zeggen, verhoog de weg, bereid de weg. Neem elk struikelblok voor mijn volk van de weg. Want zo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En bij de verbrijzelde en de nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Want ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen. Ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn. Want de geest zou van voor mijn aangezicht bezwijken. De zielen die ik gemaakt heb. Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag. Ik sloeg het volk. Ik verborg mij, was zeer toornig. Maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart. Ik heb zijn wegen gezien. Ik zal hem genezen. Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden. Namelijk zijn treurende. En ik schep de vrucht van de lippen. Vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is. Zegt de Heere, en ik zal hem genezen. Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee. Want die kan niet tot rust komen. En zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. De tweede schriftlezing is Lucas 18, vanaf vers 9 tot en met 14. De psalm die we zojuist gezongen hebben neemt de tollenaar uit het verhaal van Jezus in de mond. Hij is het voorbeeld van die verbrijzelde, die nederige geest waarover Jesaja al profeteerde. Lucas 18, vanaf vers 9. En Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. En de farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardige, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Straks zingen we ter inleiding op de verkondiging uit dezelfde 51ste psalm, het 5e vers. Daarvoor zijn er de collecten. De eerste rondgang is voor vluchtelingenwerk in Istanbul. De tweede voor de instandhouding van de eredienst en het werk vanuit onze wijk. En de derde, die is misschien straks of nu ook. Die is voor het kerkgebouw. Alle drie de rondgangen van harte bij u aanbevolen. Laten we na de preek uit Psalm 89, vers 1 en 7 en de berijming van Weerklank zingen. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over die, denk ik, voor velen van ons wel bekende gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Gemeente van Jezus Christus, wat is het toch met die arme fariseer? Wat is toch zijn probleem? Want hij doet vreselijk zijn best. Hij probeert de geboden van God echt serieus in de praktijk te brengen. Op het gebied van zijn relaties, op het gebied van zijn financiën, op het gebied van hoe hij met zijn voedsel omgaat, op het gebied van seks, van alles eigenlijk. En hij is vroom, hij bidt, hij vast, hij betaalt zijn kerkbalans meer dan die moet. Hij studeert in de Bijbel. Is gewoon een goede, serieuze, betrouwbare gelovige. Waar we er eigenlijk nooit genoeg van hebben in de kerk. Misschien in deze wel, maar bij ons in Amsterdam mogen er altijd zo zulke wel weer bij komen. En ik denk, ik durf te wedden, dat ze al snel in de kerkenraad zitten. Die fariseërs die hebben in de loop van de tijd natuurlijk een hele slechte pers gekregen. Het woord is een beetje een synoniem geworden voor is een hypocriet, een fariseër. Van die zure, vrome lieden, van die muggenzifters. Die zich wel bezighouden met de allerkleinste dingetjes van het geloof, waar ze heel gemakkelijk een oordeel over kunnen vellen. Maar als het over de belangrijkste dingen gaat, de liefde, dan moet je niet bij ze aankomen. Het waren ook natuurlijk de mensen met wie Jezus het altijd weer aan de stok had in het evangelie. Nou ja, sinds die tijd wil niemand meer een fariseer zijn natuurlijk. Terwijl het toch best vrome, betrouwbare lieden waren. Die fariseërs die vormden in de dagen van Jezus een hervormingsbeweging. Die wilden het Joodse volk vernieuwen en zuiveren. Door studie van de wet van God en door toepassing van die wet van God in het hele leven. Want ze waren ervan overtuigd, alleen als het volk van God weer heilig zou gaan leven, weer het zuivere volk van God zou worden, dan zouden ze echt vrij worden. En er waren verschillende strekkingen in die brede beweging. Je had hele strenge en je had wat mildere. Je had er die ook wat verbonden waren met de politiek, die revolutionair waren en wel het zwaard zouden willen opnemen tegen de Romeinen ook. En je had er die waren meer verdraagzaam. Maar allemaal richtten ze zich op een godsdienstige en een morele hervorming van het volk van God. Nou, dat moet ons denk ik toch wel een beetje als muziek in de oren klinken. Toch? Hervorming, gereformeerd. En dan niet alleen onszelf, maar het hele volk. Het is denk ik goed om dit te beseffen als we naar die fariseer uit de gelijkenis kijken. Want je zou kunnen zeggen, nou, dat is gewoon een opschepper. Zo'n vrome, beetje zelfingenomen ijdeltuit. Maar dan doen we hem denk ik geen recht. En natuurlijk, er zullen ook in de tijd van Jezus zulke soort fariseërs zijn geweest. En dat soort mensen zijn er helaas altijd nog, een beetje die narcistische types. Die heb je op school, die heb je op je werk, die heb je in je familie, die heb je ook in de kerk. Mensen die alle aandacht op zichzelf richten. Die nauwelijks kunnen luisteren naar anderen, want ze zijn eigenlijk nooit geïnteresseerd in iemand anders. En altijd komen ze met zichzelf. En meestal is dat natuurlijk omdat ze diep van binnen heel erg onzeker zijn. Een gebrek aan eigenwaarde hebben. En dan, wat doe je dan? Dan blaas je jezelf een beetje op, want dan kunnen anderen niet echt bij je binnenkomen. Nou, laten we ervan uitgaan dat die fariseer waar Jezus het over heeft in het verhaal wat hij vertelt, dat niet zo'n narcist is, zo'n vervelende opschepper. dan komt hij ook gelijk veel dichterbij. Dan lijkt hij misschien ook wel meer op ons dan wij op het eerste gezicht denken of willen. Het gaat in het verhaal dat Jezus vertelt over rechtvaardigheid. Daar eindigt het ook mee. Hij ging gerechtvaardigd naar huis. Dat is een belangrijke vraag. Wie is een rechtvaardige? Dat betekent, wie hoort er bij God? Wie heeft de goede status, zou je kunnen zeggen, om door God te worden gezien en aanvaard? Het is dus nog net iets anders dan, wie komt er in de hemel? Dat is een beetje te eng gedacht. Wie is een rechtvaardige betekent, dat begint nu al. Als je een rechtvaardige bent, dan word je door God gezien en hoor je bij hem. En als je bij God hoort vandaag, dan hoor je er morgen bij en ook tot in alle eeuwigheid. Een beetje plat gezegd zou je ook kunnen zeggen, wie is een goeie? Wie hoort erbij, wie is goed en wie hoort er niet bij, die is niet rechtvaardig. Nou, die fariseer die komt in de tempel om te bidden en hij is overtuigd dat hij bij de rechtvaardige hoort. En daarvoor is hij dankbaar. Let op, hij zegt niet, het komt bij mezelf vandaan. Nee, Heere God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. En het is daar waar Jezus de vinger bij legt. Dat is zijn probleem. Rechtvaardigheid is voor die fariseer een ik-gebeuren. Hij vertrouwt erop dat hij rechtvaardig is. En hij vergelijkt zich dan ook nog eens even met die andere mensen die volgens hem er een stuk slechter aan toe zijn. Ik noem dat dan maar even ik-rechtvaardigheid. Dus dat is rechtvaardigheid als iets dat van jouzelf is, een bezit. En vooral denk ik een beeld van jezelf. We hebben allemaal een beeld van onszelf. Hoe we onszelf zien. Hoe we onszelf presenteren naar anderen toe. En ook naar de Heere God, denk ik. Dus rechtvaardigheid, die ik-rechtvaardigheid is dan, je hebt een beeld van jezelf dat jij een gelovig, een goed mens bent. En dat wordt ook heel duidelijk in hoe je dan omgaat met anderen en hoe je naar anderen kijkt. Want Lucas, die zegt het aan het begin, hè, voordat hij die gelijkenis van Jezus helemaal brengt, een soort inleidende zin. Sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en anderen minachten. Dat hoort bij elkaar. Van jezelf overtuigd zijn dat je rechtvaardig bent en anderen minachten. Dat is een direct gevolg van die ik-rechtvaardigheid. Want die fariseer die valt door de mand als hij na zijn eerste woorden van dank direct de anderen erbij haalt. God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Ja, dat betekent dus, hij staat niet zomaar voor God, maar hij is gelijk voor God zich aan het vergelijken met anderen. Zelfs voor de Heere God moet hij concurreren. Maar ja, in ieder geval vindt hij zelf dat hij er dan wel goed uitkomt. Hè? Ik dank u dat ik niet ben zoals rovers en onrechtvaardigen en die overspelers en die tollenaar die ik daar net nog zag toen ik binnenkwam. Hij verhoogt zichzelf. Hij staat een paar treden of misschien wel heel veel treden hoger dan de andere mensen op wie hij neerkijkt. Omdat die volgens hem niet rechtvaardig zijn. Want die nemen het niet zo nauw met de regels, met God, met het fatsoen. Die ik-rechtvaardigheid, die is wijdverbreid onder ons mensen. Die heeft iets met ons hart te maken, met wie wij zijn. En die zit niet alleen in de kerk of in de tempel. Je moet maar eens scherp luisteren als mensen praten. Waarom moet mij dit overkomen? Terwijl anderen er maar een beetje op los hebben geleefd. En die hebben helemaal niks aan de hand. Als je dat zegt, en ik kan het soms best wel begrijpen als je dat zegt, maar als je dat zegt, dan voel je jezelf toch hoger dan een ander. Alsof een ander dat wel verdient. Oh, gelukkig ben ik niet zo'n loser als die, hoor. Dan kijk je op iemand neer als je dat zegt. Ja, waarom moeten wij nu gaan zitten delen met al die stakkers? Wij hebben er hard voor gewerkt. We hebben altijd ons best gedaan. En die anderen maar profiteren. Nou, laat ze zelf maar hard werken. Er zit ook zo'n beeld in. Maar wij zijn goed bezig. En die anderen niet. En die verdienen het dan ook niet. Of voor de kinderen. Ik denk dat jullie dat op school ook wel een beetje kennen. In ieder geval, ik weet het nog wel van vroeger. Dat je op school je best doet. En dat is best iets goeds. Maar dat je dat soms ook doet omdat je dan de eerste wil zijn. En dat je het wel fijn vindt als je juf of je meester of anderen dat ook zien. En dat je denkt, dan ben ik toch wel even iemand. En voor je het weet denk je ook van, die is niet zo goed. Ik ben in ieder geval wel beter. En bij groepen hebben we dat natuurlijk nog veel sterker, als we niet alleen individueel naar mensen kijken, maar dat we in groepen kijken. Wij zijn de christenen of wij zijn reformatorische christenen. En dan heb je nog die anderen die het veel minder serieus nemen. Of wij zijn Nederlanders en dan heb je nog. De woordje anderen, dat staat aan het begin. Dat zij rechtvaardig waren en alle anderen, dat alle is toegevoegd. En anderen minachten. Dat is natuurlijk een woord wat altijd blijft spelen, ook vandaag. Ik en de anderen. Het is eigenlijk heel gek dat die farizeeënmentaliteit, dat verhogen en neerkijken op anderen, dat die zo sterk en zo wijdverbreid is. Want uiteindelijk is het natuurlijk best heel doodvermoeiend. Als je je altijd maar moet vergelijken met anderen. Als de ander lager staat, met status in het leven, of als het gaat over rechtvaardigheid, dat je je dan beter voelt. En als de ander wat hoger staat, dat je dan je toch wat minder voelt, of wat jaloers gaat zitten kijken. Door te vergelijken, door altijd maar een beetje als een concurrent in het leven te staan, vind je geen rust. Heb je geen echt vertrouwen onder je voeten. Geen stevige basis. Want je bent altijd afhankelijk van hoe het gaat met die anderen. Of dat jij weer iets hoger of de andere of iets lager komt. En vandaar dat heel veel van die farizeeërs toen en nu zo druk zijn met hun imago. Met wat anderen van je vinden. Met het beeld wat je naar anderen ophoudt. En het grootste probleem is natuurlijk dat de Heere God er helemaal niks mee heeft. De Heere God die vindt het ook allemaal maar heel zielig, vermoeiend gedoe. Want als er nu één ding duidelijk is uit die gelijkenis, is dat de Heere God echt niet zit te wachten op dat concurrerende dank- en opsomgebed van die fariseeën. Jezus maakte bijna geen woorden aan vuil. Hè? Die zegt aan het eind een beetje koeltjes. Die farizee of die tollenaar, die laatste, die ging gerechtvaardigd naar huis. In tegenstelling tot die. Fariseeën die gaat weer naar huis. Met zichzelf. Met zijn hele eigen project van rechtvaardigheid. Maar hij is geen rechtvaardiger. Hoe indrukwekkend hij misschien ook leeft. En hoeveel tiende hij ook geeft. En hoeveel dagen hij ook vast. En hoe druk hij ook bezig is om iemand te zijn voor God en voor anderen. Het is geen rechtvaardigheid. Want hij leeft niet in de goede verhouding, de goede relatie met de Heere God. Want de rechtvaardigheid bij God is dat je met hem verbonden raakt. Dat je je aan hem toevertrouwt. Dat je niet meer leeft van jezelf en wat jij doet. Maar dat je leeft van wat hij geeft. En wat hij van je vraagt natuurlijk ook. Zoals al die Bijbelse rechtvaardige mannen en vrouwen waren die zich overgaven aan God. Denk aan Abraham. Die konden loslaten, die konden gaan. En die vertrouwden op God en niet op zichzelf. Die uiteindelijk, als het erop aankwam, het oordeel over hun eigen leven, of het goed met ze zat, hun status, hun, noem maar op, aan God overliet. Dat is rechtvaardigheid. Ja, en dat is dan wel gelijk natuurlijk het probleem van de tweede held van het verhaal dat Jezus vertelt, die tollenaar. Tollenaar, dat was een corrupte, egoïstische belastingambtenaar. Voor wie geld het laatste woord heeft. Ja, en als die eerlijk is en moet denken wat het oordeel van God over zijn leven is, ja, dan heeft hij een probleem. Hij is geen rechtvaardige. Er staat veel te veel tussen de rechtvaardige God en hem in. Maar op het moment dat hij dat beseft, blijkt dat een kans te zijn. Zijn lege handen waarmee hij naar de tempel is gekomen, die zijn zijn geluk. En we zien hem achter in de tempel staan. En hij heeft zijn ogen naar de grond geslagen. Dus hij kan zich ook helemaal niet vergelijken met anderen. Het enige is dat hij naar zichzelf kan kijken. En zijn vuisten die slaan op zijn borst. Om alle schaamte en pijn en schrik en angst eruit te bonken. En hij heeft helemaal niet veel woorden nodig. Hij bidt een kort zondaarsgebed. O God, wees mij zondaar genadig. Hij heeft dus echt niks te bieden. Zijn ego is aan stukken. En hij heeft ook helemaal niks om dat lege ego, zo'n lege ik te camoufleren. Hij is zo laag gezonken, echt ver onder nul, dat het ook geen zin meer heeft om zich met anderen te vergelijken, want hij blijft toch altijd onderaan. O God, wees mij de zondaar genadig. En hij gaat gerechtvaardig naar huis. Want zijn rechtvaardigheid komt van God. In Gods ogen is hij een rechtvaardigheid. Nou, dat gaat wel heel snel natuurlijk. Maar voor wie de Bijbel kent, is het helemaal geen verrassing. We hebben het gelezen uit de mond van de Heere God zelf bij de profeet Jesaja. Ik woon in de hoge hemel. In het heilige. Nou, je zou zeggen, dat is ver weg. Dat is het allerhoogste. Kunnen wij nooit bereiken. En ik woon bij de verbrijzelde en de nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige en het hart van de verbrijzelde. En wist de bidder van de boetepsalm, psalm 51, die de tollenaar op zijn lippen neemt, het niet uit ervaring. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Wie zo nul, verbroken en nederig bij God komt en vraagt om vergeving, om genade, dat God zich over je ontfermt, dat je er toch bij mag horen, die ontvangt rechtvaardigheid, die wordt gezien. En die wordt door God aanvaard. Ja, omdat God zo is. Omdat Gods liefde, net als water, altijd naar de laagste plaatsen stroomt. Omdat bij die mensen God iets kwijt kan. Wat hij zo graag kwijt wil. Zichzelf. Dus misschien zit je wel hier vandaag. Of u. Met iets waar je van zegt, dat is voor mij, daarmee ben ik altijd ver onder nul. Wat ik heb gedaan of wat ik steeds weer doe. Of wat je ooit hebt gedaan in je leven en wat altijd meegaat. Nou, laat dan vandaag de bemoediging zijn. Dat als je dat eerlijk bij God legt, dat je gerechtvaardigd naar huis gaat. Omdat God de nederige en de verbrijzelde ziet en ze levend maakt. Zo eenvoudig werkt de Heere God. Wat zou dit verhaal van Jezus verder kunnen betekenen dan dit? Dat als je je herkent in die tollenaar, dat je vandaag met een gerust en vrolijk hart de genade van God ontvangt. En als een rechtvaardige naar huis gaat. Nou, dat is al heel wat natuurlijk. Maar ik denk nog een paar andere dingen. Ik zei al dat volgens mij die geest van die fariseërs, dat die nog springlevend is. Concurrentie. Hè, dat is iets wat in onze tijd gepromoot wordt en geprezen. Het idee dat we door concurrentie worden we altijd maar beter. Wie is de mooiste? Wie is de slimste? Wie heeft de meeste volgers? Wie heeft de meeste klanten? Naar wie wordt gekeken? Wie is populair? Welk bedrijf maakt de meeste winst? En zo zit onze wereld in elkaar en waarschijnlijk zit die al millennia zo in elkaar. En aan de ene kant heb je de winnaars en aan de andere kant heb je de losers. En dat gaat door de geestelijke dingen en door de politiek en dat gaat door families heen. Je hebt de mensen die meetellen naar wie gekeken wordt en je hebt de mensen die niet meetellen. Naar wie we niet kijken. Die soms zelfs helemaal vergeten worden. Nou, laat er dan tenminste één veilige plek zijn. Waar die concurrentie niet werkt. Waar we niet opkijken en neerkijken. Maar waar we, omdat we voor God staan, allemaal gelijk zijn. En ik hoop zo dat deze kerk ook zo'n plek is. Waar we, en dat zal een levenslang zal dat zo zijn natuurlijk, dat je dat moet leren. Maar waar we dat vermoeiende spel van die fariseer, waar we dat een beetje afleren en opgeven. Dat vergelijken en concurreren. Want er is één veilige plek in deze wereld waar dat niet meer bestaat. En dat is bij God. En wij als het lichaam van Christus zijn geroepen om die veilige plek ook een beetje vorm te geven. Met vallen en opstaan natuurlijk. Nou, het kan natuurlijk geen kwaad om voor ons allemaal, om gewoon het voorbeeld van die tollenaar altijd weer te volgen. Nederig te zijn. Heel kritisch op onszelf. En als we hier komen of op kring of waar dan ook, altijd weer beseffen, maar ik kom met lege handen. En we moeten het hebben van genade. Maar ik denk niet dat het de bedoeling van Jezus is dat we altijd maar tollenaars moeten blijven. Dat zegt hij ook niet. Het is niet dat Jezus zegt van, nou, je mag geen fariseer zijn. Of, nou ja, die tollenaars die zijn beter dan de fariseers. Het gaat erom dat de mensen die zichzelf hoger achten, daar gaat het om hen dat af te leren. Zoals hij aan het eind zegt, wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Maar dat wil nog niet zeggen dat we allemaal tollenaars moeten zijn. Het kan zelfs een gevaar zijn. Dat de fariseer zich gaat vermommen als de tollenaar. Zoals de Deense denker Søren Kierkegaard ooit scherp had gezien. En hij schreef, sinds Jezus de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar heeft gesproken, bidt de fariseer als de tollenaar. Misschien een beetje ingewikkeld, maar ik denk dat iedereen het kan herkennen. Dat je dus met je zonde opeens een fariseer wordt. Oh, kijk mij eens zwaar en nederig zijn. Kijk mij eens zeggen dat er van mij niks goeds komt. U kent het misschien wel, of misschien herken je het wel bij jezelf. Ja, je kunt ook trots zijn op je nederigheid. Je kunt zelfs trots zijn op je zonde. Nou, maar ik neem het niet zo zwaar als die anderen die allemaal maar juichend naar de hemel denken te gaan. En dat is weer precies hetzelfde doodvermoeiende spelletje. Of je bent er trots op en dan denk je, nou, de Heere God die zal mij wel zien, want ik ben zo'n zondaar. Of als dat niet lukt, dan word je weer wanhopig, want dan moet je wachten tot je een echte zondaar bent. En misschien zijn er hier ook wel mensen die daar heel hun leven al op zitten te wachten. En sommigen vinden dat wel lekker. Dus je moet wachten totdat je echt een zondaar bent. Nou, dan kun je in de tussentijd lekker doen waar je zin in hebt. Maar voor anderen is dat natuurlijk een hel. Altijd maar wachten, terwijl je zo goed je best doet. En dan in de verbondenheid met de Heere God proberen te leven. En toch maar wachten totdat je een diepe zondaar wordt. Net als een of andere hoer of tollenaar die nooit van God heeft gehoord. Nee, waarom zou je niet gewoon een goede farizeeër kunnen zijn? Iemand die van harte de weg van Christus volgt. Met vallen en opstaan, maar toch. Een mens die probeert om zuiver en integer te leven. En met de Heere God te leven. Biddend en met de Bijbel. Die probeert om je medemensen lief te hebben. En jij die wilt geloven. En die daar ook keuzes voor wil maken in je leven. En misschien soms best wel keuzes die veel van je vragen. U die beseft dat, ja, dat geloof ook heel praktisch moet worden in hoe je je tijd besteedt, in wat je koopt en niet koopt, in je relaties en je werk, in hoe je met je humeur omgaat en je gezin. Noem maar op. Nou, als goede farizeer, ik bedoel dat woord nu even, niet dat je van jezelf zo goed bent, maar gewoon even als een, niet zo een die met zichzelf bezig is, maar een gewone goede farizeer, zul je beseffen dat in alles wat je doet, dat je verlangt dat het niet iets is om voor de Heere God of voor andere mensen iemand te zijn. Van kijk mij eens even. Maar dat je dat doet uit dankbaarheid. Zijn genade die tot jou gekomen is. En dan mag je uitleven. En dan zal je dan ook voluit uitleven. Kom op zeg. Een goede farizeeër, net als die goede tollenaar. Die vergeet zichzelf. Je bent niet meer met jezelf bezig. Niet met jouw levensproject. Niet met jouw geestelijke weg, hoe die nou allemaal precies moet zijn. Niet met mijn goede werken. Ook niet met onze kerkelijke activiteiten waarmee we weer iets moeten doen. Ik denk dat echt geloof in de Bijbelse zin, dat is voor een heel groot deel jezelf vergeten. Een beetje losraken van die ikkerigheid. Waar wij mensen zo'n last van hebben. Je doet het omdat het goed is. Je zet je in omdat je het fijn vindt. Je geeft je omdat je lief hebt. Je weet je geroepen. Je gelooft niet omdat het moet. Of omdat je dat je dan na de dood, dat het dan ook nog wel een beetje goed met je is. Maar je gelooft omdat je gegrepen bent. Door de goedheid en de liefde van de Heere God. En je hoeft niet een rechtvaardige te gaan worden met alles wat je zelf opbouwt. Maar je ontvangt het net als die tollenaar. Je ontvangt het om niet. Omdat God in zijn liefde alles heeft gegeven. En dan hoef je dus ook niet meer druk te maken of wat anderen ervan vinden. En je kijkt niet heel de tijd om je heen. Of het dan weer beter moet of minder is dan anderen. Een beetje zoals een kind dat in haar spel of zijn spel is verdiept. Of, vond ik altijd vroeger mooi, een van die leerkrachten die echt gegrepen zijn door hun leerstof, door het vak wat ze doorgeven. En die dan met hun enthousiasme dat over kunnen dragen op je. Gewoon, vrij, eenvoudig, nederig, blij. Omdat het zoiets moois is, zoiets goeds is. Dat is volgens mij rechtvaardigheid. Dat je niet meer leeft voor je ik, maar dat je leeft in de verhouding met God. En de anderen zijn dan ook geen concurrenten meer. maar dat zijn zusters en broeders. Allemaal gelijk en naakt voor de eeuwige God. En allemaal hebben ze die eeuwige barmhartigheid en die royale grote liefde van God nodig. Van hem die uiteindelijk zelf zichzelf heeft vergeten. Tot op het diepste nulpunt aan het kruis. Waar hij zichzelf heeft vergeten, zichzelf heeft vernederd. Om aan ons te denken. En ons in zijn liefde te omarmen. Laten we zo leven. Als goede tollenaars. Of als goede farizeeërs. En bidden. O God, wees ons tollenaars en farizeeërs genadig. Maak ons heel. En dan zullen we als rechtvaardigen naar huis gaan. Zullen we als rechtvaardigen bij u thuis zijn. En ook eeuwig bij u thuis komen. Amen.
Thank you.
In onze gebeden willen we denken aan mevrouw Hazenoot en de heer Franke en alle anderen die ook met ziekte te maken hebben. Laten we samen bidden en danken. Barmhartige, heilige God, wij zijn tollenaars en we komen tot u met lege handen. Wees ons genadig, zondaars, red ons van het kwaad, van onszelf, van de leegte en de wanhoop. En wij bidden u ook voor alle tollenaars die tot zichzelf komen en het anders willen. Laat hen u vinden en mensen met wie ze samen opnieuw kunnen beginnen. Gebruik ons voor de mensen om ons heen. Barmhartige Vader, wij zijn farizeeërs en we komen met ons levensproject. Met alles wat we hebben gedaan, wat we doen, wat we verlangen, waar we voor gaan. En ook altijd weer met het beeld wat we van onszelf hebben en moeten hoog houden. Heere God, red ons van ons ik. Van onze volle handen, onze volle levens. En help ons om juist daarin als een rechtvaardige te leven. In verbondenheid met u. In het besef dat alles wat we zijn en wat we hebben, dat het niet van onszelf is, niet voor onszelf is. Maar dat we het mogen genieten en mogen geven van u en voor elkaar. Heere God, we bidden u voor alle farizeeërs om ons heen. Die onzeker naar anderen kijken. Die een beeld van zichzelf moeten ophouden. Een masker. En die hun leven angstig en krampachtig in hun eigen handen moeten houden. Heere God, kom hen tegen. En gebruik ons. Heere God, we bidden u ook. Help ons om een gemeenschap van zondaren en heiligen te zijn. Die elkaar niet als concurrenten, maar als medemensen, als medegelovigen, als broeders en zusters zien. Die samen alleen maar kunnen leven van alles wat u hebt gedaan en wat u geeft. Heere God, zoals de kerkdeur op zondag open staat voor iedereen, laat ons hart ook open zijn. En laat ons een plek zijn. Voor ons allemaal. Waar we echt, echt kunnen worden. En in die echtheid. Door uw liefde en rechtvaardigheid worden aangeraakt. We bidden ook voor hen vanmorgen. Die dat ook zo graag willen, maar die daar tegenaan hikken. Heere God, zeg het tegen ze dat het goed is en breng ze bij u. We bidden ook dan voor elkaar en voor hen die met ziekte te kampen hebben. God, we danken u voor mevrouw Hazenoot, dat het weer wat beter met haar gaat en ze langzaam op krachten komt. Dank u voor die gave. Bidden voor de heer Franke met het onderzoek dat komt. Heere God, draag hem. Wees hem genadig. En we bidden voor iedereen die met lichamelijke of psychische noden te kampen heeft. Of met mensen om hen heen die daaraan lijden. Heere God, geef hen kracht. Laat uw genezende kracht bij hen komen. En zegen hen. We bidden u voor onze kinderen en jongeren. We bidden dat ze zullen leren om rechtvaardiger te worden. Van harte, met liefde. Met hun gaven, met hun dromen. Dat ze niet bang zijn voor wat anderen vinden. Dat ze de moed niet opgeven als het moeilijk is. Als ze tegen zichzelf aanlopen of bang zijn om te falen. Heere God, en als ze nog niet goed weten wat de goede weg is, of u niet kennen, wilt u ze dan trekken en geeft dat ze zullen op zoek gaan of verder zoeken. En wilt u ze vinden. Heere God, we bidden u voor onze wereld. Waar die geest van concurrentie en hoog en laag en neerkijken op anderen en opkijken naar anderen. Zo overal en doordringend aanwezig is. Wij bidden u, ontferm u over onze wereld. Laat het geheim van Christus doorwerken. Zegen uw gemeente wereldwijd. Overal verspreid. Dat plekken zijn. Waar het anders toe gaat. Waar uw barmhartigheid aan het licht komt en ook zegenend kan werken in de samenleving en in de wereld. Hoor zo ons bidden. Zegen ons deze zondag. Met nederigheid en stilte. En met de gave van uw genade. En elkaar. In Jezus' naam. Amen. Laten we ons slotlied zingen, dat is Psalm 113, de versen 1 en 4. Weer diezelfde beweging, God die in de hoge woont en die tegelijk bij de nederige komt om die te verhogen. Psalm 113, vers 1 en 4 als ons slotlied. Ga heen in vrede als gezegende mensen. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.